Dus universiteit, we hebben professor Aviel Verbrugge van de Universiteit Antwerpen bij ons. Welkom in de uitzending, in de studio. We gaan het over het rapport van de Commissie Energie 2030 hebben. Eerst en vooral, kunt u eens kort uw eigen cv, laten we zeggen, geven?
Ik heb nogal een ingewikkeld cv, maar ik zal het beperken tot die punten die met elektriciteit en met planning van elektriciteit in België te maken hebben. Ik ben daar eigenlijk al van 1976 mee bezig, maar vooral vanaf 1981 intensief betrokken geweest in de discussie rond de uitbouw van nucleaire centrales in België. En dat was in een context dat we toen hadden, dat samen met collega's van zowat alle universiteiten in België, in Wallonië en Vlaanderen, wij een stuk know-how hadden opgebouwd, kennis, capaciteit, om die discussie te voeren. En dat was gesteund door de overheid in het kader van een nationaal
programma. Ik wil er straks op terugkomen, want u hebt er ook over in uw stukje dat u geschreven hebt.
Ja, ik vermeld dat even, omdat dat in mijn curriculum ingebakken zit. Ja. En dus dat was het Planbureau, de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Leuven, nee, alle universiteiten, ingenieurs, technici, economen, zelfs sociologen, hadden daar een capaciteit opgebouwd en konden dus in dat comité een soort kritische reflectie geven op de plannen van de sector. Zowel in 81 als in 82 als in 384 is dat gebeurd. En dat heeft ertoe geleid dat het plan van de sector van toen 2 tot 4 grote nieuwe nucleaire centrales van 1300 megawatt bij te bouwen, 2 in Doel en 2 in Tihange eigenlijk, dat is tegengehouden. En op nipperken eigenlijk blijvend is tegengehouden, omdat toen Tsjernobyl gebeurd is in 86. Ja, toen is dat vast op.
Ik wil even over uzelf, want we hebben ook professor Egremont die daarover heeft, en die zou ik daar ook nog horen.
Maar over mijzelf, ik was er dus heel nauw bij betrokken, omdat ik mij had gespecialiseerd in warmtekrachtkoppeling. En men mij vroeg hoe het kwam dat warmtekrachtkoppeling geen kansen kreeg in België. En eigenlijk was de verklaring dat men toen geloofde, in de sector vooral, dat men met kernenergie alles kon oplossen. Dat men niks anders nodig had dan kernenergie. En zo ben ik eigenlijk in discussie met die mensen gekomen. Ik heb modellen ontwikkeld om alles te modelleren in België.
Wat bent u, economist of ingenieur?
Ik ben begonnen als ingenieur, dus ik heb een kandidatuur ingenieur. Ik versta technisch wel een en ander. Ik ben dokter in de economie.
Nu is naar uw stukje over academische onafhankelijkheid. Dus we hebben het vorige week, weet je wat dat in naar de pers
is verschenen? Het is verstuurd, maar ik heb het nog niet zien verschijnen.
Ja, dus we hebben het er nu over. Hè. Ja. Dus interessant citaat is: niemand is neutraal, maar onafhankelijkheid zou wel moeten gegarandeerd worden. Dat is geloof ik de ondertoon. Ja. Dat is het verschil tussen neutraliteit en onafhankelijkheid.
Neutraliteit is.
En waarom zegt u dat?
Ik zeg dat omdat niemand neutraal is. Iedereen heeft een geschiedenis en heeft een.
Maar u zegt het waarschijnlijk niet toevallig in de context van de uithaling van dit rapport.
Helemaal niet. Omdat men daar de twee door elkaar verwart en omdat die commissie zichzelf voortdurend pretendeert onafhankelijk te zijn. Dus, men doet alsof men onafhankelijke wetenschappers is en men is en niet neutraal en niet onafhankelijk in dat geval. Ja. Nu, niemand is bijna en neutraal en onafhankelijk. Men is altijd een beetje afhankelijk ook van bepaalde inkomsten, van bepaalde omgevingen. Maar bijvoorbeeld in bestuursraden stelt men dat dan vast en men zegt dat is onverenigbaar. Jij moogt over dit dossier niet praten of niet studeren of niet tussenkomen. Of jij moet buiten gaan. Hè. Ja, ja. In dit geval zegt men eigenlijk iemand die volledig afhankelijk is van de sector, die erdoor geïnstalleerd is, maakt jij zomaar een rapport dat een schijn heeft van onafhankelijkheid. Ja, 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 ja. En dat is natuurlijk.
We hebben er 2 weken geleden in dit programma nogal uitgebreid over gehad, over de samenstelling van de commissie, dus dat kunnen we achterwege laten.
Ja.
U had het daarnet al even over dat was het onderzoeksprogramma Energie dat afgeschaft is in de jaren 80.
In 86, omdat dan de sector dat helemaal niet leuk vond, dus dat er zo'n onafhankelijk kennispotentieel was, dat dan nog tot dat ook niet om te kopen was.
Die was niet door de sector aangesteld?
Nee, dat was dus door de staat betaald, door het Nationaal Onderzoeksprogramma, door wetenschapsbeleid. En dus in 86 heeft de toenmalige minister van Begroting, onze Guy Verhofstadt, dat gewoon stopgezet. Van vandaag op morgen geen middelen meer voor energieonderzoek in België. Dus dat was blijkbaar niet nodig.
En was dat gewoon een kwestie van dat hij het niet prioritair vond, of vond hij het juist wel prioritair om het af te schaffen?
Ik denk dat de twee, hij wou minister kampioen zijn in besparingen, en dus dat was een gewillig slachtoffer, omdat zijn adviseur op het kabinet voor energiezaken kwam van Tractebel.
Ja,
dat was een man van Tractebel. En dus die zegt, ja, schaf dat dan maar af. Dat zijn twee vliegen in één klap. Jij hebt uw goesting en ik heb mijn goesting.
En dan in de jaren 90 werd dat bij wijze van spreken vervangen door leerstoelen die aangeboden werden door energiemaatschappijen.
Ja,
en
juist.
Wie was dat dan?
Hoofdzakelijk geleid door Electrabel. Dus die gingen alle universiteiten af. In Leuven, samen met de rector Oosterlink, werd dus beslist van daar een energieinstituut te financieren. Hoofdzakelijk, of met grote steun van de industrie. Hoofdzakelijk alle maatschappijen, Tractebel, Electrabel, maar ook de oliemaatschappijen zaten erin, ook de chemische sector. Dus het was breder dan Electrabel, maar Electrabel was wel dominante speler erin.
Ja, ja.
Ze gingen naar alle Vlaamse universiteiten, ook naar de Antwerpse. Hè, en tegen onze rector zeiden ze, kijk, jullie kunnen ook een leerstoel hebben, indien u professor Verbruggen verwijdert, of indien die niet meer zou zijn. Onze rector heeft erop geantwoord dat dat nogal moeilijk lag en dat dat niet kon. Mm-hmm. En dus Antwerpen heeft niet zo'n leerstoel.
Is er, sprak van Leuven, is er in Gent ook een?
In Gent is er ook een. En de VUB ook, en de UCL ook.
Ja.
Ik weet nu niet meer.
Is er daar dan een verband met Dazeleer, de voorzitter van de commissie?
Dazeleer heeft precies die leerstoel ingenomen in Leuven. En die kwam ook van Tractebel. Is dus van Tractebel tot prof benoemd in Leuven. En dat was de rechtstreekse band. En wordt nog altijd gefinancierd door die mensen.
Ja, en in Gent? Wie zit er
in Gent? Gent was dat vroeger, denk ik, van Wassenoven. Maar die is dan op pensioen gegaan. Mm-hmm. En ik weet niet wie dat er nu precies op de leerstoel zit. Ik hou dat nu ook niet in detail bij.
U zegt ook, verwilligen richt in de commissie 2030 op zonder een poging tot het debat te komen. Wat bedoelt u daarmee?
Wel, dus bij de Ampère-commissie hadden ze nog een schijn van debat willen opzetten. Hè. Dat was de commissie daarvoor.
Ja, dat is 7 jaar geleden ongeveer.
Ja. Dus dat waren toen 16 leden en ik was ook een lid al. Ik stond al in het Staatsblad en toen vroeg ik de condities van werking. En Poncelet, wat zelfs een oude bekende was voor mij, he. Dus dat was geen vreemde.
Dus je had hem nu benoemd zonder het eigenlijk te vragen?
Ja, zonder het te vragen, he, was ik al benoemd. En ik vraag dan naar de condities van, ja, hoe gaan we werken? He. Wat als ik bijvoorbeeld niet akkoord ga met de meerderheid? Want de voorzitter en de ondervoorzitter waren al aangesteld en dat was weer van hetzelfde laken en broek. He. Gasten die wisten, daar moeten we uitkomen.
Ja.
En dan heeft men daar een paar goedmenende collega's bijgeplaatst, hè. Bijvoorbeeld collega Dick van Gent, hè, wat bij de ingenieurs, en een goed gebuur van Wallonië. Mm-hmm. En dat zijn mensen die het heel goed menen, maar die zaten daar wel in om het geheel een mooie schijn te geven.
Maar de stijl, ik heb het ook gelezen, de stijl is wel veel gematigder dan nu. Hè. Toen was het van, ja, we raden eigenlijk af van de kerncentrale stop te zetten. En nu is het van, ja, als je het doet, dan gaat uw land failliet.
Ja, maar toen was nog inderdaad, toen was het slimmer gespeeld. Nu is het heel dom gespeeld vanuit een kant. Hè. Het is een Muppet Show.
Het is over de top. Zullen even een aantal... Dus we zullen in het rapport springen en een aantal... Ik heb het geprobeerd, een beetje erdoor thematisch zo wat... de dingen te bespreken, houden ons tegen als we te technisch worden, maar we zullen het proberen te hebben over dus betrouwbaarheid van energielevering. Maar er zijn een aantal argumenten die aangehaald worden van daarom heb je kerncentrales wel nodig. Even iets over het elektriciteitsverbruik, de afhankelijkheid van de import, hè, want te veel gas, te veel afhankelijk van de Russen, over de kosten van elektriciteitsproductie in de markt. En dan energiebesparingen, want dat is natuurlijk ook een ding.
Ik denk dat dat cruciaal is, energiebesparing en mogelijkheden van hernieuwbare energie als alternatief.
Ja. Iets over die betrouwbaarheid eerst. Op een bepaald moment, op pagina 55, dat rapport is dat in 2003 was de elektriciteit in Denemarken op een bepaald moment gratis, omdat er te hoog aanbod was van wind. Dus wat ze zeggen kan zijn, als je te veel wind is, krijg je geen geld meer voor de elektriciteit die je genereert. Hè. En dat is dus een probleem voor de windmolenparken en misschien is de opbrengst zelfs nog lager dan wat je anders zou verwachten.
Ja, ik denk dat op een bepaald moment, zo is één seconde of een half uur heeft geweest, dat er nogal veel windenergie aanbod was. En dat er bottlenecks in het net zaten om die energie te verspreiden over Europa. Want uiteindelijk, het is een beetje een dom argument van die mensen. We hebben al tientallen jaren momenten gehad van veel te veel kernenergie. En wat doet men er dan mee? Men verspreidt die over Europa. Of
Ja.
Men pompt die op. Men pompt die op in spaarbekkens, zodanig dat men dan overdag die opgepompte energie in dat water in een hoog spaarbekken kan gebruiken in de piekmomenten.
Dus, ja, maar ik zag de ambulance wel redelijk veel eigenlijk. Hè. In België, dat is toch... Je zag het...
Ja, dat er even een aanbod is. Maar het vermogen van windenergie in Denemarken is denk ik 15.000 megawatt, of nee, het is nog zoveel, niet 7.000.
Maar is het 25% van de totale energielevering?
Het is 25% van de totale energielevering, juist. Ja. En dat is dus een tamelijk
elektriciteitslevering, pardon.
Ja, en dus buiten dat, blijkbaar door die mensen uitvergroot feiten, je ziet dat professor Belmans ook in de schaduw van die commissie loopt en sommige passagen uit dat rapport.
Hij was niet permanent lid ervan.
Ja, maar hij heeft permanent hier en daar wel wat stukken ingelast. Je ziet dat aan de kwaliteit van het Engels en de kwaliteit van het rapport. Dus dat is over dat net en zo, dat wordt uitvergroot tot en met, maar dat is natuurlijk helemaal geen strategisch probleem. Het koppelnet is tot nu toe opgevat en gebouwd in functie van die grootschalige kerncentrales en van de grootschalige centrale productie.
Ja.
Natuurlijk is het zo, als je meer wind en alternatieve energievormen en verdeelde, gedistribueerde vormen gaat hebben, dat een ander soort koppelnet gaat moeten ontwikkelen. Ja. Maar dat is technisch, economisch.
De techniek kan het aan.
Ja.
Dan een ander punt is, want dus, als er geen wind is, is er geen elektriciteit. Maar de vraag is natuurlijk, hangt er los van of het waait of niet.
Ja.
Dus wordt er gezegd, want moet je niet voor iedere megawatt die je capaciteit hebt van windmolens ook een klassieke centrale hebben?
Wel, die mensen kennen de literatuur niet. Ik heb zo pas...
Ja, maar het is mijn eigen bedenking. Ik zeg niet dat het erin staat, maar dat is mijn bedenking die ik maak.
Dat is dus primitief denken over hoe elektriciteitsvoorziening in elkaar zit. Ik heb juist een rapport van Engeland. En Engeland
kunnen we gewoon zonder in de technische details van volstaan om te zeggen dat het niet klopt?
Dat klopt niet. Dus, men heeft dus voor een windenergie is dus veel minder gegarandeerd dan andere energie, dat is duidelijk. Maar voor iedere megawatt windenergiecapaciteit geïnstalleerd, rekent men met de permanente beschikbaarheid van 20% daarvan. Dat is natuurlijk veel minder. Ja. Bij een nucleaire centrale rekent men met 85% beschikbaarheid.
Ja, maar op het moment dat de wind valt, en er is, zeg maar, in Amerika en het zuiden veel airconditioning vraag, dan is de vraag gewoon, dus alleen klassieke centrales kunnen die.
Maar je kunt bijvoorbeeld als op het moment dat die kerncentrale uitvalt, 1000 megawatt of 1700 megawatt.
Dan zit je met hetzelfde probleem.
Ah, ja.
Ja, want dan zeggen ze zelf in het rapport staat dat die nucleaire centrale valt gemiddeld één keer per jaar ongepland stil.
Ja, ongepland, maar dan heb je nog de geplante stil, dan heb je gemiddelde moment waarop. Ja. En dus met windenergie hetzelfde. Allee, dat is een heel...
Dus het klopt eigenlijk wel, maar het is ook geldig voor andere centrales.
Ja, en dus de verhouding is verschillend. Ja. Laat zeggen dat een kernmegawatt vier keren zoveel beschikbaar is als een windmegawatt. Dat is zo.
Oké. Nu, iets anders over die afhankelijkheid van import en zo dan, als we naar dat punt overstappen, is er wordt gezegd van soms hebben we piekvragen aan elektriciteit en dan moet je gaan importeren. We hebben dus ook meer, want als we die kerncentrales stilleggen en zo, we moeten wel onze capaciteit hebben, maar we moeten die piekvragen aankunnen. Maar nu zag ik dat het piekvermogen, dat ooit het hoogste piekvermogen is 13 gigawatt, terwijl dat we de vraag dan, terwijl dat we wel een capaciteit hebben van 15.
Ja.
Dus zou ik zeggen, er is voldoende capaciteit. Mm-hmm. Hè? Is dat dan niet zo?
Je moet een reservefactor behouden. Ja. En ik denk,
maar als die maximale vraag onder de capaciteit ligt, waarom importeren we dan? Is het dan omdat we goedkoper kunnen importeren dan we zelf maken?
De voornaamste reden van import is nu dat het goedkoper is.
Ah ja, want het is wel redelijk belangrijk. We hadden het hier in mei nog met de wil van de CD&V, dat doet er niet toe. Die zei ook, 8% of zo van de elektriciteit is geïmporteerd. Ja. Dus we hebben die centrales wel nodig.
Nee, je moet dus stilaan gaan zien hoe dat ontwikkelt. Vroeger, voor midden van de jaren 90, voor de liberalisering, probeerde ieder land zijn eigen elektriciteit zoveel mogelijk te voorzien. Met dan zowel uitwisselingen om economische redenen, financiële redenen met de omliggende landen, als om veiligheidsredenen. Dus dat was geregeld op Europees vlak en men werkte daar goed samen. Nu, sinds de liberalisering krijg je natuurlijk een ander plaatje. Dat trouwens in gans dat rapport ook zeer oppervlakkig behandeld wordt. Mm-hmm. Want Suez, waar zit Suez? Ja, Suez is Parijs. Ja. Onze Belgische elektriciteitssector, dat bestaat niet meer. Ik heb dat in 1989 gezegd toen het overgenomen werd. En iedereen zat op mijn kop dat ik spoken zag. Ik zeg, nee, die hebben het 50%+1%, dus die zijn vanaf nu baas.
Ja. Maar hij zit er nog wel iets dichterbij, kun je zeggen, die centrale stans hier in Antwerpen staan.
Nee, nu voorlopig nog, maar wat zou Suez houden om bijvoorbeeld de volgende nucleaire centrale juist over de grens in Frankrijk te bouwen? Ja. En dat zal wellicht zo zijn. Hè.
Ja.
En dus dan gaan ze nucleaire elektriciteit vandaar importeren. Ik denk dat men hier een totale illusie maakt.
Ja. Momenteel is er dus geen tekort aan de capaciteit. Dus de import is meer een kwestie van marktprijzen en zo dan echt van...
Ja. Ik denk dat men verschoot allemaal door de integratie van het Europese systeem. Ja. Heeft men dus eigenlijk...
Want die import is ook stijgend, hè?
Ik zeg het, hoe komt het dan stijgend? De Electrabel heeft centrales gekocht in Nederland, heeft er in Duitsland, heeft er investeerd. Dat wordt dus niet meer op te houden. En waarom zouden we het niet importeren als het goedkoper is? Ja. Waarom zouden we al onze appelsinen hier in België kweken als we ze beter van Spanje kunnen invoeren?
Ja, een klein, toch getalletjes. We spreken over, dus als je spreekt over wattuur, dan is dat hoeveelheid die je verbruikt. Dat bijvoorbeeld kilometer die je met je auto aflegt, terwijl als je over wat hebt, dus vermogen, dat is de snelheid, bij wijze van spreken.
Slimme gast, hè. Joris 2, hè.
Maar wel, om eventjes, dus de totale elektriciteitsverbruik is 80 terawattuur, dat is 1000 miljard wattuur. En met de consumptie was ook ongeveer 80, iets minder. En dus, maar dan zeggen we hebben een import van 6, dus die balans klopt toch niet?
Ja, maar dat zijn verliezen in netten en in transfers.
Volgens mij
rekenen dat ongeveer 10-12% van de elektriciteit gaat verloren in de netten.
Ja, dat zie je zo slim, ben ik toch nog niet.
Je kunt altijd bijleren van een prof.
Nu, en dan een punt
daarvoor nodig u uit. Ja.
Gratis les.
Een ander het punt is dat ze aanhalen, is dat er ook met die stijgende importen is. Zijn er meer hoogspanningslijnen nodig?
Het hoogspanningsnet zal zeker moeten bijgesteld worden en dus uitgebreid. Je moet ook zien dat tot het jaar 2002, toen Electrabel zich voornamelijk nog gedroeg als een nationaal monopolie in zijn gedrag, dat zij zoveel mogelijk die verbindingen tegenwerkten, omdat het leuker was om hier monopolist te spelen. Maar nu zij dus een bocht gemaakt hebben van 180 graden naar Europa toe en gans die liberalisering. Dus nu zeggen ze, wij zien nu duidelijk dat wij als monopoliespeler ook in Europa kunnen meespelen, gaan zij dus dat proberen zoveel mogelijk te versterken en vanuit het buitenland ons te bedienen.
Maar de persoonlijke mening is dat het ook wel... Want een van de dingen die gezegd worden, dat is wel interessant, dat er zo'n paradox is. Want als je dus in het rapport... je hebt bij wijze van spreken meer internationale verbindingen en hoogspanningslijnen nodig om ze overbodig te kunnen maken.
Ja, maar dat zijn de spelletjes van Belman. Alleen dat is me wordt enorm veel aandacht op die netten gezet, maar dat is dus helemaal niet van strategisch
belang. Nee, we hadden toch bijna aan pannen. Dat was 2 weken geleden daar in Duitsland met een kabel die door was.
Als je geen kabels doorkapt of op een of andere manier afsluit, hebben ze altijd...
Ja, maar toch kettingreacties dat ook in Amerika daar was, dat er daar...
Ja, maar dat is altijd. Dat was vroeger ook. En is vroeger ook gebeurd.
Dan was dat niet meer lokaal, alleen in
België? Nee. De grote blackout van de jaren 80 was met een proefdraaien van de centrale van doel 4 of doel 3. Ik wil het kwijt zijn.
Mm-hmm.
En toen was er een blackout voor een halve dag of zo in een groot stuk van Europa door het doel. Het is altijd, net is helemaal verweven.
Ja. Maar toch iets meer nu, is er dan geen hoog risico?
Nee, men kan dat technisch ook gemakkelijk, men heeft de limiters, dus afsluiters op het net ook, kan men installeren. Het is allemaal een kwestie van...
Is volgens u geen eigenlijk nood aan extra...
Ik heb gezegd dat het net anders moet opgevat worden, en zeker ook in onze visie, als men gaat naar efficiëntie, hernieuwbare energie, moet men in plaats van zo'n gecentraliserend koppelnet, voornamelijk ook een horizontaal koppelnet maken, dat je betere uitwisseling hebt in lokale gebieden, hè, en van lokale gebieden naar andere lokale gebieden toe. Ja, dus het net moet anders geconcipeerd worden.
Dat is een zeer technische zaak, maar het zou is niet zo simpel als het...
Het heeft niks met strategie rond energievoorziening te maken. Het is een kwestie van, als wij dat kiezen, een decentrale energievoorziening in de toekomst, dan zal het net volgen. Mm-hmm. Precies zoals het gevolgd heeft in het verleden, toen wij beslisten van die grote energiepoorten in Tianjin en Doel te bouwen. Ja. Want het net kon er ook helemaal niet aan. Hè. Er is dan, ik weet niet hoeveel, moeten aan het net gebouwd worden.
Ja, maar wat mij opvalt is dat dus in Tianjin is de capaciteit, is mooi, op zijn Belgisch is ongeveer hetzelfde als in Vlaanderen.
Ja, zo,
maar het verbruik in Wallonië is natuurlijk minder. Dus de opwekking in Wallonië is waarschijnlijk 100% van het verbruik bijna.
Nee, ze worden geëxporteerd van Wallonië naar Vlaanderen.
Maar de productie is ongeveer zelf bijna het volledig verbruik.
Ja, en ons net is onevenwichtig. Hè. Bijvoorbeeld West-Vlaanderen heeft bijna nooit productiecapaciteit gehad, tot als Brugge daar gekomen is.
Dat is een stegcentrale die hoort.
Ja, een stegcentrale.
Een stegcentrale.
Stoom en gas. Dus een gasturbine en een stoomturbine achter elkaar gekoppeld. Ja. En daarmee kan men de hoogste rendementen halen voor elektriciteitsproductie. Dus als men dan continu werkt, haalt men 55%. Ja. Als men moet op en starten en neervallen, dan gaat het dalen naar 52, 50%.
Maar de stap is aan elektriciteit is dat de efficiëntie om te genereren laag is. Mm-hmm. Dus om één calorie, bij wijze van spreken, elektriek te krijgen, moet je in een klassieke centrale ouderwetse 3 calorieën energie erin steken.
Ja, dat doet mij denken aan een feit. Soms vraag ik naar uw geschiedenis. In een van die discussies in de jaren 80 zeg ik, kijk, deze nieuwe technologie die gaat komen. En toen ik dat naar voren bracht, is dat
die steg,
46% rendement. Maar er zijn vooruitzichten dat dat kan stijgen naar 52, 55, 60%. Die ingenieurslag er mij toen bijna weg. Wat kende hij ervan? Hoe krampachtig die mensen altijd beperkt zitten in een visie op mogelijkheden.
Ja.
En vooral naar de andere kant. Maar ik hoop dat we daartoe komen. Ja. Besparing en hernieuwe.
Een ander argument, dat hier in dit geval voor nucleair, want het wordt in de eindtabel mooi vermeld, is de afhankelijkheid van het buitenland. Ja. Dus wat het er eigenlijk al over, maar nu echt van de grondstof. Dus aardolie, buitenland, gas, buitenland, wind hier, maar dus voorlopig marginaal. Nucleair, dat viel mij op. Dat zeggen ze, dat is eigenlijk, dat is niet echt buitenland. Ik zal eventjes voorlezen op pagina 64. For nuclear fuel, the strategic issue is less of a problem because of worldwide distribution resources and because of the large amount of energy stored in nuclear fuel. Wat is mee bedoeld? Dus met één lading uranium kom je dus een paar jaar verder. Dus je bent minder afhankelijk. Maar wat is op pagina 114 zeggen ze, nuclear energy is homegrown. Dus het is eigenlijk het is Belgisch. Maar volgens mij halen ze het niet uit Limburgse mijnen. Hè. Dus het zegt, we kunnen beschouwen als uranium als een binnenlandse grondstof. Er wordt niet gezegd waarom, maar ik vermoed dat het komt omdat je kunt een hoop uranium importeren, dan kun je 2 jaar ver of zo, ben je niet afhankelijk van crisis in uranium.
Well, het is een conventie die na veel gelobby door de nucleaire sector in Europa doorgekregen is ongeveer 20 jaar geleden. Om kernenergie inderdaad dan domestic te noemen, van thuis. Hè. Dus zeker iets voor te zeggen, om te zeggen, je kunt dan lange tijd opslaan. Nu, om maar eventjes te verwijzen, als het die auteurs in een pamflet beter uitkomt, om het omgekeerde te zeggen, en ik verwijs naar pagina 13 van de executive summary, for an effectively almost 100% energy dependent country. Hè. Dus dan zeggen ze, we zijn 100% afhankelijk van energie. Ja. Als het in een argumentatie of
terwijl het volgens die regel maar 80 of zoiets
en een requisitor beter uitkomt dan alles dat dan. Allee, uiteindelijk zijn we praktisch. Het zijn twee dingen die ons onafhankelijk kunnen maken. Die is efficiëntie en hernieuwbare energievorm. En vooral de rest zijn we afhankelijk van het buitenland. Want vroeger hadden we nog een brandstofproductie van kernbrandstof in België, maar dat is nu ook al in Frankrijk gevestigd.
Ja, 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 ja. Dus,
maar goed, Europa is Europa ook.
Ja. Zou misschien toch nog even moeten doorgaan, Joris, want anders gaan we er niet door geraken. Misschien over de kosten en zo. Hè. Een van de dingen is de externe kost. Wat mee bedoeld wordt, dat de kosten niet van uw brandstof en uw infrastructuur en uw personeel, maar de externe kost is bijvoorbeeld de kost die komt door CO2-emissies of door risico van kernongevallen en zo. Dus die zijn berekend voor alle soorten elektriciteitsopwekking.
Ja.
En wat blijkt, die zijn voor kernenergie extreem laag. Dus,
die zijn extreem laag berekend.
Berekend. Ja. Ja. En we hebben een stukje van, dat is nummer 3 op de cd, dus professor Egremond, Die is van de VUB. Hij spreekt, heeft herhaald dat hij spreekt in naam van de VUB, maar hij is ook, heeft wel een, is lang in de nucleaire sector is ontslagnemend bij het SCK. Is eigenlijk een specialist op zaken van kernveiligheid en kernafval. Hè. Hij zegt daar wel iets over die externe kost. Laten we spelen.
Dus als er wordt naar de externe, dus niet meegerekende kosten van bepaalde elektriciteitsopwekkingsmethodes bekeken. En dan komt kernenergie er altijd zeer goed uit. Hè. Zelfs nog beter dan windmolens bijvoorbeeld. Is dat zo?
Ik heb onlangs nog deelgenomen aan een werkgroep daarover, een brainstorming internationaal over die externe E, die methode van de Europese Commissie om de kosten van nucleair in te schatten en die zodanig dat ze perfect kunnen geïnternaliseerd worden. Ik denk dat daar zeer grote onzekerheden en dat daar zeer veel basishypothesen aan vast liggen en ook enkele ethische en politieke keuzes die eigenlijk een discussie waard zijn. In elk geval zijn daar hypotheses gemaakt rond bijvoorbeeld reactorongevallen waarbij diverse ongevalscenario's niet echt in acht genomen zijn. En wat ik vooral graag zou zien gebeuren door een commissie die voldoende middelen zoals de commissie Dazeleer, dat men de optie zou nemen om eens een probabilistische veiligheidsanalyse te maken specifiek voor de complexiteit van onze Belgische site van de volledig doel. In die situatie wat daar in diverse ongevalsomstandigheden zou kunnen gebeuren en welke impact dat sociaal-economisch en dan pas ook het probleem, er is nog discussie over de verzekeringsproblematiek, over het in acht nemen van en hoe lang eventueel het opkomen van kanker na een ongeval of na afval manipulaties of berging of na accidenten, hoeveel zou kunnen, in zover men dat in kosten kan uitdrukken, hè. Dat is de eerste discussie, dat men niet alles in kosten, zeker iets met zeer grote onzekerheden. En er zijn, aan vele van die hypothesen zijn er dermate opties die niet door experten kunnen afgehandeld worden en in kosten, die echt politieke discussies vergen. Waarbij op een of andere manier, denk ik, zoals meneer Moldesso met succes gedaan heeft, men de bevolking zou moeten kunnen betrekken of ze daarmee akkoord zijn met de gehanteerde hypothese. Dus ik ben daar kritisch over en ik sta daar zeker niet alleen op. Ja. Dit zijn pogingen, dit zijn indicatoren, maar niks meer.
Nu,
Ik weet niet of u daar nog iets, dat was professor Egremond, dus professor Verbruggen, heb je daar nog iets dringends aan toe te voegen, want anders geraken we niet door.
Ja, echt wel, want ik denk, hij vergeet ook nog te zeggen dat bijvoorbeeld die externe e-kosten van nucleaire...
Maar dat is een soort Europese methodologie of zo, hè?
Hypothetisch, centraal ergens in het midden, in een fictieve plaats, en men bekijkt alleen de gevolgen voor de menselijke gezondheid. Mm-hmm. Bijvoorbeeld economische gevolgen, dat een havengebied als Antwerpen volledig onbruikbaar kan worden, wordt niet ingeschat.
Oké, dat is een goede opmerking, want we zullen er straks over die extra centrale heeft hij het ook.
Ja, en ook over, en ik denk dat het ook heel belangrijk is, en dat wil ik onmiddellijk stellen, dat al die externe kosten enorm veel te laag zijn ingeschat. En daarmee zitten we met klimaatsverandering, zitten we met nucleaire risico's enzovoort. Ja, ook, vooral ook qua klimaat. Dat is nooit ingecalculeerd in die externe kosten op een serieuze manier.
Ja, maar in dit geval komt het er goed uit natuurlijk. Maar je bedoelt, is in het algemeen.
Je moet weten, ik ben niet tegen kernenergie, ik ben voor de juiste analyse van zowel kernenergie, de andere opties.
Wat betreft klimaat bedoelt u dat ze eigenlijk te weinig die kost van klimaat ingeschat hebben voor de klassieke centrales.
Ja, koolstoftaxen moesten we al 20 jaar.
Verder over kosten. Dus er is een potentieel voor windenergie van 2 gigawatt onshore, dus op land, en dan 2,8 offshore. Nu zeggen ze in het rapport op 150, als er meer dan, dus 0,9 gigawatt, dus 900 megawatt, windmolens neergezet worden in West-Vlaanderen, dan zal er moeten zwaar geïnvesteerd worden in hoogspanning. En dat zou 0,3 miljard euro kosten aan masten. Of, als ze dan ondergrond zijn, 2 miljard euro. Dat is natuurlijk wel, dat is 80 miljard frank. Dat is wel een smakgeld.
Ja, dat is weer Belmans natuurlijk. Die man nu werkt voor Elia.
Misschien heeft hij gelijk.
Ja, maar die werkt voor Elia. Nee, ik denk dat is juist. Hè. Als je daar een groot windpark zet, ga je natuurlijk die leidingen moeten versterken. Nu, als men een 1700 megawatt nog in België wil bouwen, waar gaat men die zetten? Hè? Niet in Doel, niet in Tiange, misschien in een eiland voor de kust. Misschien mogen er daarom geen windmolens komen. Ja, wat moet er dan gebeuren?
Het andere stukje van professor Egremond, want daar heeft hij het oog over. Want het komt inderdaad van Ronnie Belmans. Het is zo blijkbaar ja, een mondelinge communicatie of zo.
Maar die man die dramatiseert enorm altijd de netproblematieken. Ik heb dat bekeken voor mensen die dat onafhankelijk bestudeerd hebben voor Denemarken en Duitsland, waar men dus in het noorden van Duitsland en in Denemarken ook een zeer geconcentreerde vermogens heeft. En men lost die problemen daar gewoon op. Allee, dat
men maar hij zegt ook voor de PV, dus de zonne-energie, fotovoltaïk, zonne-energie, is 10.000 megawatt potentiële capaciteit. Dat is al 2 miljard euro's dan aan investeringkosten over de toekomende 10 jaar.
Wat hem dat dus, weer haalt, dat weet ik niet hoor. Maar
zonne-energie is dus duur. Dat is nog
een maar dat ligt overal decentraal. In mijn panelen op mijn dak, die voeden mijzelf, die voeden mijn gebuur. Er is aan dat net niks moeten veranderd worden. En alle panelen die gelijkwaardig gedecentraliseerd liggen, dan gaat het niet zoveel aan het net moeten gebeuren.
Ja, dat is misschien, u haalt zelf de situatie aan van bij u thuis, die zonnepanelen die dan ook uw buren blijkbaar van elektriciteit voorzien. Maar is dat iets dat in de toekomst niet meer zou kunnen ontwikkeld worden?
Daarover gaat het. Er is 10.000 megawatt capaciteit aan zonne-energie. En dat is niet de grote velden
in
Wallonië. Dat is gewoon alle mensen thuis.
Ja, alle mensen nu. Ja. Dus de daken die op het zuiden gericht zijn, kunt anders nog veel meer megawatt plaatsen.
Ja.
Plus het rendement gaat er naar omhoog, de kosten gaan er naar omlaag. En je moet allemaal wat samen nemen. Maar alles samen blijft hernieuwbare energie een dure oplossing. Hè? Dus onze energie zal duur worden als we voor hernieuwbare energie kiezen.
Ook als we bijvoorbeeld die koolstoftaxen en dergelijke zouden meegeven?
Nee, het is daarvoor dat we juist koolstoftaxen nodig hebben. Wat we moeten doen is ons taxsysteem ombouwen. In plaats van allerhande goede vormen van leven te taxeren, moeten we, en arbeid te taxeren, moeten we alles taxeren op energie, op koolstof, op kernenergie voor de risico's, om precies die externe kosten die eraan verbonden zijn, de juiste prijs te geven en door te rekenen. En je gaat zien, ik heb hier figuren bij, zij maken ook analyses, maar ze weigeren natuurlijk de analyse die ik maak te beschouwen nog maar. En ze proberen daarnaast te gaan op valse manier. Je kunt dus zien dat landen, gelijk Japan, met een hoge energieprijs, die zijn dubbel zo efficiënt in elektriciteitsgebruik als de Verenigde Staten. En heeft niks te maken met minder productie of minder comfort, maar dubbel zo efficiënt. Dat wil zeggen dat Amerika, dat 1000 gigawatt staan heeft, moesten ze zo efficiënt zijn als Japan, kunnen ze 500 gigawatt sluiten. Als wij zo efficiënt worden als Japan, kunnen we ook zo'n beetje een kwart van ons elektriciteitssysteem sluiten. En Japan zit natuurlijk niet aan het einde van zijn mogelijkheden.
Dat is een van de redenen ook waarom
dat
is ook een van de mederedenen waarom dat Amerika zoveel CO2 uitstoot.
Natuurlijk.
De helft is kolencentrale.
Natuurlijk. En die kunnen allemaal sluiten als men gewoon maar zo efficiënt wordt als Japan. Dat wil niet zeggen dat men nieuwe technieken moet uitvinden. Dat wil niet zeggen dat men wonderen moet doen. Ja, dat wil zeggen dat men met een klein stukje van wat nu al kan, wel doet.
Ja. Dus dat dan zonder het licht in de gang uit te doen?
Bij mij gaat het licht nooit uit. Ik heb het meest comfortabele huis in Vlaanderen, dat durf ik beweren. Dat is hier wat beter dan deze studio, in ieder geval.
Volgens mij allemaal spaarlampen.
Ja, doet u niet best.
Eventjes terug naar dat risico, om er door te kunnen geraken, kost een beetje haast. Professor Reggermond heeft iets over in het commissierapport, in de scenario's met kerncentrales, is met een extra centrale, dus van 1700 megawatt, dus 30% extra kernkracht erbij. Ja. Nu, professor Reggermond, vroeg ik in eerste instantie over zijn standpunt in de jaren 80 tegen de bouw van een nieuwe centrale, waar hij toen niet zo voorstander van was. Dus daar zullen we eens naar luisteren.
U was in het midden van de jaren 80, dacht dat u het zelf gezegd had, geen voorstander voor de bouw van een achtste centrale, dacht ik. Want toen was dat dus, lag dat op tafel. Dat is onder andere door Tsjernobyl niet doorgegaan. Waarom was u daartegen en zo ja, waarom?
Wel, ik was die periode ook adviseur voor de vakbonden, België en Europees vlak, over kernenergie en ook over de risico's. Dus voor het Fonds van Beroepsziekten onder meer een aantal kankergevallen die voorgekomen zijn. Dus ik was ook op dat vlak adviseur, maar goed, los daarvan, voor mij is er altijd een goede evenwichtige energiemix nodig, ook op het gebied van elektriciteit. En daar zaten we in het midden van de jaren 80. Hadden we een beetje wat goeie te veel. We hadden 7 kerncentrales in 1966 in één klap besteld met de regering. En met de elektriciteitssector. En die waren dus zo tussen midden 70, rond 74 tot 85 in dienst gekomen. We hadden dus een zeer grote, een van de grootste ter wereld, naar Frankrijk, nucleaire elektriciteitsverhouding. Aan de andere kant was ons land niet klaar daarvoor. En daar heeft de geschiedenis mij duidelijk gelijk gegeven in mijn kritiek. De overheid was niet georganiseerd, of had zich nauwelijks georganiseerd, op zo'n complexe risicotechnologie. En dat is gebleken met de chaos van Tsjernobyl. En ook ons afvalbeleid was niet op punt gesteld. Dat is gebleken met het afvalschandaal in Mol en het niet voorzien voor ontmanteling en dergelijke. Dus wij waren niet klaar. De overheid had zich niet georganiseerd. Dat is een eerste. En tweede, voor mij, ik ben geen tegenstander van kernenergie, en dat zeker niet in een Europese context. En ik denk in een grootschalige industriële maatschappij dat dat een plaats heeft, maar niet die enorme plaats en dan ook waar we ze geplaatst hebben. Ik heb in de uiteenzetting voor de gemeenteraad van Antwerpen, direct na Tsjernobyl in mei 86, duidelijk gesteld aan de verantwoordelijke daar, dat het om een uitbreiding ging van 50% van die site, die een uitzonderlijke site was in de wereld. De dichtste site is een groot kernpark, dicht bij een stad, bij een grote stad, een grote bevolkingsconcentratie, ook met een haven, met een complex verkeersknooppunt, met een chemische industrie daar rond.
Het ging gewoon over een extra doelreactor.
Het was meer, ja, het was een zeer grote centraal, dus 50% de uitbreiding. En dat was zeker niet de optimale plaats om kerncentrales verder uit te bouwen, vanuit veiligheid van milieu onder meer.
Is er in België dan een betere locatie, want het volledige land is nogal dicht bevolkt, hè?
Wel, de Senaat heeft ook na het ongeval van Tsjernobyl daar een lange discussie over gevoerd en heeft uiteindelijk geopteerd om, wanneer we nog kerncentrales in België zouden bouwen, dat was dan 88, van dit minstens op 30 kilometer van grote bevolkingscentra te doen. Ja. Als ik dat zou toepassen vandaag, circuleert een voorstel voor nabij de Duitse grens op de Maas in Luik. Maar dan zit je ook tussen enkele grote steden, het zij in België, het zij in Nederland, het zij in Duitsland. De Maas heeft geen, en ook de Schelde, niet zoveel thermische uitbreidingscapaciteit meer. Eigenlijk het enige is ook het idee dat we destijds in de eerste commissie over de kernenergie in de jaren 70 aan de regering zien voorstellen hebben. Dat is een kerneiland voor knokken. Dat is de enige plaats waar er voldoende mogelijkheden zijn, ook vooral koelcapaciteiten, en waar de plannen destijds door Tractebel zijn uitgewerkt. De vraag is of dit nu nog kan, nu zelfs geen windmolen daarmee kan geplaatst worden.
Maar dat zou dan op een kilometer of 30 in de zee zijn, of zou dat op
ja,
die...
Ja,
dat op die
verschillende mogelijkheden die dan vergeleken zijn, maar dat zouden diezelfde banken zijn waarop nu de plannen voor de wind uitgewerkt worden.
Ja.
En dit is wat ik meest in het rapportage leer, in de hele discussie daar rond, dat is de ontbrekende factor tot nu toe. Men zegt niet als men verder opnieuw in kernenergie en de dichtbevolkland wil investeren, waar men zich gaat plaatsen. Die discussie, die de kern was van de discussie in de jaren 70, zou feitelijk moeten herbeginnen als de regering van gedacht verandert. Waar en onder welke condities kunnen wij zulke grootschalige eenheden? Want de nieuwe kerncentrales zijn enorm groot, zijn 1700 megawatt elektrisch.
Ja.
Dat is zo groot als drie centrales van doel staan.
Ja, dat zou ongeveer een uitbreiding zijn van 30%, dacht ik, van het volledig Belgisch van 5,7 gigawatt.
Volgens mij gaat de probleemstelling op de verkeerde plaats. Het is kernenergie al of niet en verder uitbouwen is een Europees probleem. Waarin de grote elektriciteitsspelers de landen moeten voorzien aan elektriciteit. Het is een vrije markt geworden. België moet niet meer dat oplossen. En wij kunnen evengoed elektriciteit aantrekken als er een kerncentrale komt met Electrabel aan Normandië, of wanneer de Nederlanders in Vlissingen een kerncentrale zetten wat gepland is, dan kunnen wij daar eventueel ook. Dus het is geen Belgisch probleem meer, het hoeft niet op België, en België heeft gezegd dat men voorlopig zijn kerncentrale, dat men althans zijn kerncentrale bij wet na 40 jaar zou sluiten.
Ja, u sprak
dat... Ja, dat was opnieuw professor Eggermond van de VUB, specialist in kernafvalbeheersing en nucleaire veiligheid over de nieuwe centrale.
Mag ik overgaan naar het volgende punt? Dan opnieuw zitten nog altijd bij kost wel, maar...
Kosten, zeg
maar. Ja.
Goed.
De kosten, oké. Okay. wel, inderdaad, want een van de andere kosten is dus de grondstof. En de auteurs zeggen dat het, pagina 57, dat het niet relevant is, aangezien het maar 10% uitmaakt voor, of 15% uitmaakt van de totale kost. Ik heb op andere plaatsen nog lagere getallen gezien. Mm-hmm. En dus ze zeggen, ja, als die kost verdubbelt, ja, dan stijgt de kost met nog een keer 15%. Maar nu zag ik
Zelfs iets als grasduinen in de spotmarkt, dus de korte termijnmarkt van uranium. En die is van $7 per pond in 2001 naar nu ongeveer $62 geschoten. En dat is echt, ik heb het op onze website gezet, het is een mooie curve zo. Dat is echt, dus is de vraag, ja, zal die kost van kernenergie niet nu direct misschien, maar binnen een paar jaar toch wel serieus beginnen oplopen? Want ik heb nog iets anders gevonden waar gezegd wordt, dat is het IAEA, dus het Internationaal Energieagentschap of zo, dat er de komende 15 jaar 130 nieuwe centrales kerncentrales zullen gebouwd worden. Ik dacht dat er nu 400 of 500 waren. Mm-hmm. Dus...
Nee, alles is daar wishful thinking, hè. Dus of dat die gaan gebouwd worden, is al een grote twijfel. Nu, je moet een onderscheid maken tussen kosten en prijzen, hè. Dat is een constante, je hebt dat nu op korte termijn bekeken.
Ja, maar de prijs is een factor van de kosten. Ja,
nee, de prijs en de kosten is iets verschillend. Okay. Dus wat gebeurt er? En dus als de kernenergie ziet dat de olie duur is, de steenkool duur is, dan zeggen ze, dit is het moment om te cashen. Hè. En dan zegt men, onze kostprijs gaat naar omhoog. En op dat moment delen zij mee.
Dus als ze ook productiecapaciteit hebben in klassieke centrales, dan bedoel je?
Nee. Dus als de kilowattuurprijs omhoog gaat, omdat kolen duurder of olie of gas, dan zeggen zij, dat is prachtig, hè. Onze concurrenten worden duur, wij worden ook duur. Hè. En het is een moment om veel geld te innen. En daarvan zie je zo sprongen van 7 naar 62. Enzovoort. Dus dat halp en neer gelijk een jojo een beetje. Nu, dat is dus één. Twee, de kosten.
Maar ja, maar dus die, we hebben het over de prijs van uranium.
Niet
van elektriciteit.
Ja, maar de prijs van uranium. Maar snap je niet dat die uraniumboeren, als hun concurrenten, de olieboeren, hun prijs omhoog gaat, dan zeggen ze die, onze kosten blijven wel dezelfde, maar het is nu wel het moment om onze prijs te verhogen.
Ja, want het heeft toch te maken met de vraag. Gewoon. Ik bedoel, als die uranium wordt toch maar duur, omdat de vraag, speculatief, omdat erop gerekend wordt dat het verbruik van uranium zal stijgen.
Nee, het uraniumverbruik is praktisch constant over de laatste jaren. Dat is al een hele tijd constant.
Er is relatief weinig geïnvesteerd na Tsjernobyl. Of
dat is juist, er is weinig.
Nu, als er nu sprake is, want ik heb hier een aantal dingen. Why the uranium prices set to source van die investeringswebsites. Zijn ze allemaal, jongens, investeren in uraniummijnaandelen, want ze gaan zoveel, dat is toch een van de factoren die de prijs moet stijgen. Maar de vraag was eigenlijk, als die prijs, stel nu dat dat effectief op $62 blijft,
dat gaat dat verhogen natuurlijk.
Maar is het dan nog altijd zo, dat is die kostprijs van de grondstof in de totale kost van elektriciteit, zal die dan niet ongeveer 50% worden? Of meer?
Je kan ook 50% worden, maar dan zal dan bij olie 80% geworden zijn, versta je? Het is zo dat een kerncentrale, hoe dan ook, als je louter de kosten kijkt zoals we ze nu bekijken, de kosten die we nu betalen, en niet de kosten die we weggooien naar de toekomst toe enzovoort, is een kerncentrale qua output van elektriciteit goedkoper. Dus als... Wat is het probleem? 1. In die kosten van die kernbrandstof zitten niet alle kosten van het afval, wat men ook zegt, omdat men die kosten zelfs niet kan berekenen. Wie kan er kijken over dit en 100.000 jaar? Want dat zijn kosten die je blijft houden voor de eeuwigheid. Mm-hmm. En zo kom je eigenlijk tot de cruciale vraag rond kernenergie. Hebben wij als bestaande volk vandaag, durven wij ons permitteren om voor 40 jaar zogezegd goedkope elektriciteit te hebben uit kerncentrales en voor de rest van de mensheid problemen achter te laten? En dat is een ethische vraag. Maar het is een kostprijsvraag ook.
Eigenlijk is het een zeer terechte vraag, maar het is eigenlijk een vraag die ernaast staat. Want mijn punt is hier, zelfs al hou je die externe kost, al zeg je van dat is nul zoals het de officiële methodologie aangeeft, dan nog, als die uraniumprijs effectief van $7 naar $70 stijgt, dan is het punt dat in het rapport gemaakt, het is maar 15%, dan maal 10, dan kom je toch uit, dan zal de kost van elektriciteitsproductie uit kerncentrales, zelfs zonder rekening houden met de externe kost, toch wel verdubbelen of meer.
Inderdaad.
En dan zitten we ook boven het niveau, of aan het niveau, van gascentrales met de dure gaskost zelfs.
Je kunt er allemaal op speculeren en dat kan allemaal mogelijk zijn.
De prijsstijging is geen speculatie, die is er wel. Het is alleen nog op korte termijn contract, kan natuurlijk wel weer zakken. Zolang er geen nieuw nucleair ongeval gebeurt, de reden waarom ze al afgebleven is, is toch wel door dat, voor een groot stuk door ongeval, politieke druk enzovoort.
Maar goed, als de prijs zo hoog is, zullen we wel nieuwe uraniummijnen krijgen. En er zijn genoeg uraniummijnen.
Ja, want ik heb 3 jaar geleden de Rossingmijn in Namibië bezocht. Voilà. En die stond eigenlijk op het punt om te sluiten. Mm. Dat werd overwogen. Ik ben er zeker van dat dat nu niet meer aan de orde is.
Oh, dat weet ik. Misschien is het ondertussen gesloten, maar als de prijs hoog is...
Nee, ik heb gisteren nog eens gekeken. Ze recruteren mensen.
Je kunt nog een goede job gaan hebben. Dus, ja,
misschien moeten we daarheen.
Ja, maar ik zou daar geen te sterk punt van maken om dat is dus bij modelstudies waarbij je tracht te kijken over 30 jaar, heb je dat altijd, hè? Dus die onzekerheden moet dan wat kijken naar de totale vraag-aanbod-capaciteiten en er gaan niet veel kerncentrales bijgebouwd worden de eerstkomende jaren. Ik denk niemand dat soort commissies gelijk hier in België kan, dat kan in Zweden of Duitsland niet. Dus in Duitsland gaat men zijn verstand bijhouden, in Zweden is men volop bezig met alternatief te ontwikkelen. Het zijn wij alleen die altijd achterom kijken naar het verleden. Dus er zou genoeg uranium zijn en ik denk inderdaad dat de kostprijs uit die bijna afgeschreven kerncentrales laag gaat blijven als men de externe kosten niet echt inneemt. Mm-hmm. Wat volgens mij zou moeten, hè, en dat is dan al wel vooruitgeschoten in de discussie, als je die echt nog wilt laten draaien, zou men hem moeten verplichten van een verzekeringscontract af te sluiten met verzekeringsmaatschappijen. Als jij met je auto op straat wilt komen, moet jij verzekerd zijn. Hè. Ja. Hij verplicht verzekerd, omdat je een mens kunt doodrijden. Ja. Want die mensen met hun centrales kunnen heel veel mensen dood zijn en die zijn eigenlijk niet goed verzekerd. Ja. En geen één verzekeringsmaatschappij wil hen verzekeren. En dat is eigenlijk het probleem. Als zij zeggen, wij zijn zo absoluut veilig, dan ze het bewijzen en dan ze een verzekering afsluiten. Ja,
is het eigenlijk ook toeval dat al die centrales altijd aan de grenzen gezet worden?
Wel, dat heeft te maken met koelwaterbeschikbaarheid. Dus men zet die altijd zo laag mogelijk aan de stroom. Om veel koelwater te hebben. Ja. Het is dan nog opnippen. Het doel heeft in de zomer moeten in vermogen verminderen omdat het water te warm werd. Dus het gebied van de Schelde.
Ja, het is hier een moeilijke zaak eigenlijk. De prijs van elektriciteit op de markt is gerelateerd aan de marginale kosten, namelijk de kost om wat bij te
probeer dat de mensen niet in een strot te duwen, in deze uitzending. Ik wil u straks, als ik mijn PIN betaalt, wil ik u dat wel eens uitleggen.
Als de kerncentrales dicht gaan, zal er waarschijnlijk toch wel wat in vervangingscapaciteit moeten geïnvesteerd worden. Volgens de commissie, pagina 135, zetten die investeringen moeten marktconform zijn. Dus dat betekent eigenlijk dat er niet te veel moet gestimuleerd worden eigenlijk. Wat vindt u daarvan? Als die kerncentrales sluiten, wat moet er dan in de plaats komen?
Well, ik denk dat...
Probeer de vraag te verminderen natuurlijk.
Ja, maar daar moeten we wel altijd aan beginnen. Dat hebben we 20 jaar geleden gezegd. En zelfs in hun eigen boekwerk hier staat een mooi figuurtje waarin dat je ziet dat aan het begin van de jaren 80 wij perfect in staat waren om de vraag onder controle te houden en naar beneden te krijgen, omdat toen de energieprijs wat hoger was. En dat was nog maar een vingeroefeningetje in efficiëntie.
Na de Iran-revolutie.
En hadden we dan het verstand gehad om te zeggen, en nu gaan we ons taxsysteem aanpassen en energie taxeren en de rest detaxeren, wat toen al voorstellen waren, die circuleringen, dan zaten we nu niet zo in een grafiekje naar omhoog, maar zaten we met een bocht naar omlaag. En dan kon je ze nu al sluiten eigenlijk, zonder probleem. Ja, ja. Dus ik denk dat de essentie is efficiëntie. Dus ik zeg het nooit, efficiëntie en hernieuwbare. En efficiëntie is nog moeilijk, omdat de technieken vandaag, de mensen vragen ze niet omdat energie te goedkoop is en ze zijn te weinig ontwikkeld. Dus eerst efficiëntie. Dan heb je warmtekrachtmogelijkheden. Wij zijn onderontwikkeld nog altijd op gebied van warmtekracht. Weer omwille van het monopolie van Electrabel.
Dat is een veel efficiëntere manier om elektriciteit te maken. Dus
niet elektriciteit. Warmte en elektriciteit samen gebruiken.
En hoe zie ik zijn zoiets?
Wel, om het simpel te zijn voor de mensen. Hè, de koeltorens die je ziet en waar al die stoom uitkomt. En bijvoorbeeld in Doel is dat 2/3 van alle energie. Je gaat langs in een koeltoren verloren. En dat is, zo één koeltoren levert meer warmte dan heel de stad Antwerpen nodig heeft. Nu, dat is simplistisch uitgedrukt, want dat is allemaal niet zo. Ik heb daar mijn doctoraat over gemaakt. Ik ben ermee bezig sinds 1975. Het is allemaal veel ingewikkelder enzovoort. Maar het principe is wel dat elektriciteit gepaard gaat met warmteopwekking, tenzij windmolens en andere enzovoort, en dat je die warmte nuttig kunt gebruiken, dus warmtekracht. En nu doet de industrie dat meer en meer, omdat zij daar voordeel in zien.
Dus je kunt het ook zelf gebruiken. Het komt erop neer dat je dus naast elektriciteit inderdaad stoom maakt. Hè.
Ja, stoom of warmte. Het beste is warmte te maken.
Maar die stoom wordt dan gebruikt in een processen of die warmte wordt gebruikt bij, voor verwarming van huizen en zo. In plaats van gewoon een atmosfeer.
Als je ooit in Berlijn komt in de winter, moet je eens kijken. Je gaat alleen op 2 of 3 plekken een schouw zien. En die schouw verwarmen Hans Berlijn. Ja. Dat is daar zo. In Kopenhagen ook. In Kopenhagen ga je geen één schouw op een gebouw zien roken in de winter. Gans de stad wordt verwarmd met warmtekracht. Stockholm ook. Ja. Dat is anders tegen.
Hetgeen ik mij ook soms afvraag is van... Er zijn hier in Antwerpen een heel aantal petrochemische bedrijven, andere bedrijven, we hebben verbrandingsovens, dergelijke meer. Is het eigenlijk technisch ook niet veel economischer om daarop bijvoorbeeld een soort van elektriciteitsturbine te zetten?
Dat gebeurt nu meer en meer, maar bijvoorbeeld in Nederland doet men dat in Rotterdam, in het havengebied, in een collectief systeem voor verschillende bedrijven en ook voor de verwarming van de stad Rotterdam. Maar hier is dat elk op zijn eigen, elk, en Electrabel is dat weer de baas over het elektrisch gedeelte.
Ik weet dat ze bij Total Raffinaderij, dus is een oud centraaltje, vervangen door een nieuwe cogeneratiecentrale, die eigendom is van Electrabel.
Ja.
En geopereerd wordt door de raffinaderij.
Daar heb ik met Electrabel ook gediscussieerd sinds de jaren 70 al. En ze hebben, alleen ik heb dat uitgelegd toen dat kwam, en ze hadden zo'n hefboom om ieder bedrijf te verplichten bij hen aan te sluiten. En dat was het noodstroomtarief. Dus als zo'n centrale uitvalt, moesten ze een winst van 6 maanden in Electrabel geven. En dus, we hebben het eerste project gedaan. In Antwerpen, het eerste project is van de Esso geweest. Esso is nu zijn tweede aan het bouwen. En dat eerste project dachten die volledig onafhankelijk te doen. Maar als we dan eens goed samengezeten hadden met Esso, zeiden we, dat is onmogelijk. Je moet echt aansluiten bij Electrabel of je bent failliet ermee. Dus dat zijn clevere gasten. Nee. Dus één ding moet je zeggen, Suez en Electrabel, die mannenstrategie is ongelooflijk. Dus nee, dat zijn mensen die 10 keer slimmer zijn dan alle politiekers en ook 10 keer verder in de tijd kijken. Nee. En als dat commissiegedoe nu werkt, en dus wat doen ze? Ze schaffen het onafhankelijk energieonderzoek af in België, ze installeren dan hun leerstoelen. Je weet wat de volgende stap zal zijn, ik geef het u op een briefje, de commissie Daasler is er al aan het duwen, dat de staat nu die leerstoelen gaat overnemen en financieren.
Is daar dan iets mis mee als...
Nee, ze hebben...
Dan trek je toch de... Knip je de band door?
Je denkt dat. Hè. De mensen die vroeger wel onafhankelijk in heel die capaciteit stonden, die hebben ze geliquideerd, zoals mijzelf. Dan die volgzaam waren, zijn er nog. Ja. En die gaan ze nu financieren als zogezegd onafhankelijk. Dit is de perfecte strategie. Ja. En zo heb ik ze 20 keren zien slagen. En ik zag dat door en ik zei dat tegen de politicus, maar de politicus keken altijd een andere kant op. Ja, ja. Want ze waren bang. Zelfs die met de grootste mond, hè, die hadden gelijk de bad, ze was bang van Electrabel. Dat heb ik persoonlijk meegemaakt.
Over die nieuwe centrales, er is, wordt gezegd van ja, is er nu om die eerste nucleaire centrales stil te leggen, om die op te vangen. Is er nu genoeg planning aan warmtekrachtkoppeling of niet? En wat er ook gezegd wordt, dat er door die onzekerheid, want de discussie is blijkbaar weer open over het sluiten of niet sluiten van de... Dat eigenlijk er geen zekerheid meer is voor de investeerders en dat er dus daardoor niet in warmtekrachtkoppeling geïnvesteerd wordt.
Ik denk nog niet dat zo onmiddellijk die onzekerheid zo groot gaat wegen. Nu heb je dat rapportje, maar moest men dat inderdaad toch serieus nemen? Dan zou dat wel een erg geval zijn. Dus moest men inderdaad die wet terugdraaien, dan zou men inderdaad onzekerheid
krijgen. Het is het werkdocument van de minister.
Ja, maar ja, hij poogt dat te doen, maar...
Ja, officieel is het toch zo.
Ja, maar Verwilgen is toch niet de sterke minister in dit land.
Nee, oké, maar het is wel een minister, het blijft een minister. En hij heeft wel de steun van zijn niet-partijgenoten van de CD&V. Die hebben al bijna gezegd van, we gaan... We nemen niet aan de volgende regering deel als dat niet teruggedraaid wordt.
Heeft
onze sympathieke vriend de Krem gezegd.
Zij kunnen dan nog altijd stellen, moeten ook nog altijd verkiezingen worden enzovoort. Ja. We gaan zien wat dat geeft. Ja. Ja. Nu, dat is inderdaad, dat zou heel dom zijn en dat gaat België zich nog maar eens als kabouter van Europa gedragen. Maar dat kunnen we ook niet. Dat hebben we al lang proberen tegen te houden, maar dat gaat moeilijk. Ja.